Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen het tweede vers van Psalm 130. Psalm 130, daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving bij u altijd geweest. Het tweede vers van Psalm 130. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de belijdenis der apostelen. Wij zingen, gemeente, daarna het vierde vers van Psalm 130, hoopt op de Heere gij vromen. Het vierde vers van Psalm 130 na de belijdenis van het christelijke geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen nu de Heilige Schrift in een van de brieven van de apostel Paulus, namelijk die aan Rome, de brief aan de Romeinen, derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. De schriftlezing is Romeinen 3, vanaf het eerste tot en met het 20ste vers.
Welk is dan het voordeel van de Jood, of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manieren. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof Gods teniet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, of dat het goede daaruit komen, welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. want door de wet is de kennis der zonde. Tot zover de schriftlezing.
We zoeken nu samen het heilig aangezicht van de Heere en wij bidden hem om zijn zegen, gemeente. In onze voorbeden gedenken we onze zuster Den Hartog, die aanstaande dinsdag een staarbehandeling moet ondergaan. En verder geldt onze dankzegging Helene Tintel, die in de afgelopen week een operatie onderging en die inmiddels weer thuis is. Laat ons de Heere zoeken in gebed. Wij roepen uw heilige naam aan, Heere in de hemel, nadat we in het gebed van de oude dichter beleden hebben wie u de Heere bent en wat uw goddelijke deugd is, zoals u het openbaart, zoals u het bekendgemaakt hebt en het door uw woord nog bekend maakt en het door de prediking aan ons hart legt. We hebben het immers gezongen. Zijn goedheid is zeer groot. Dat wordt van u gezegd, Heren. Dat wordt in deze berijmde psalm gezegd. En al vinden we ditzelfde woord niet heel letterlijk in dezezelfde psalm, het is toch een betuiging van dat wat in het geheel van de schriften geopenbaard is. Uw goedheid is hemelhoog, tot aan de wolken, ja zelfs ver daarbovenuit. Uw goedheid is zeer groot. En het is ook zo. Het is ook zo, Heren. Het feit dat we hier vanmiddag bij elkaar zijn, dat u het ons geeft op deze zondagmiddag, om binnen de muren van dit kerkgebouw aanwezig te zijn, daar waar uw woord verkondigd wordt, daar waar naar uw inzetting, o Heren, en naar uw eigen goddelijke belofte uw Heilige Geest werken wil, zouden we het dan niet belijden? Uw goedheid is zeer groot. Zouden we dan niet heel gering van onszelf en groot van u denken, Heren? Zouden we het dan niet erkennen dat wat bij ons is en wat bij ons goed genoemd wordt bij ogenblikken niet in de schaduw kan staan van uw goedheid? Want u betoont het onverplicht en we verdienen het niet. We ontvangen het zelfs onverdiend. Uw goedheid is zeer groot. En Heren, bij al het goede dat u ons gaf en geeft, het feit dat u ons spaarde in de afgelopen week, dat niemand uit ons midden werd weggenomen, het feit dat we in redelijke gezondheid hier mogen zijn en anderen met ons meeluisteren, het feit dat uw heilig woord nog niet van ons hebt weggerukt, Heren, maar dat er onder ons nog de vrijheid en de gelegenheid is om dat alles te ontvangen, het feit dat u ons nog concentratie geeft en dat we nog in meerdere of mindere mate helderheid van gedachten hebben om de woorden die gesproken worden ook te ontvangen en te verwerken. Het feit, Heren, dat u God bent en dat u een goede God bent die de zonden gaarne vergeeft. Het wijst ons, Heren, op uw trouw en ontferming. En maar daar bidden we tegelijkertijd om. Want met dat alleen te belijden en met dat te bezingen en met dat te zeggen met onze woorden, daarmee bezitten we het nog niet. En we vragen het u heel eerbiedig, Heren. Wilt u dat vanmiddag nou betonen? En als we u vragen aan allemaal, Heren, niet één uitgezonderd, de jongeren niet en de ouderen niet, hier in de kerk niet en bij de kerktelefoon niet, als we u dat vragen, ons allemaal, Heren, ga ons er niet mee voorbij, dan belijden we tegelijkertijd dat we dat niet geloven kunnen, omdat we dat nog nooit gezien en dat nog nooit gehoord en dat nog nooit meegemaakt hebben. Maar als u er geloof voor geeft dat u zo'n God bent, dat u dat doen kunt, dat u de hele kerk en allen die hier zitten in één slag onder het beslag van uw heilig woord brengen wilt en kunt, dan zal het gebeuren. Dan zal het woord dat ons vanmiddag verkondigd wordt, en dat zo u het geeft, en laat het zo zijn, Heren, met kracht en met bewogenheid, met scherpte en tegelijkertijd met mildheid. Laat het zo zijn werking mogen doen dat we het niet meer, dat we het nooit meer kwijtraken. En dat we aan deze dag en deze dienst terugdenken op een wijze waarvan we zeggen: de Heere heeft me in zijn huis gebracht. En de Heere heeft me onder zijn woord gebracht. En de Heere heeft me onder het beslag van de waarheid gebracht. En de Heere heeft me daar gebracht waar ik voor het eerst of opnieuw een zondaar voor hem werd. En waar ik ging verstaan dat het genade is om genade te ontvangen. Want uw goedheid is zeer groot. Maar die goedheid van u, Heere, die staat wel tegen de achtergrond wat ons betreft. En dat hebben we ook bezongen, van onze ongerechtigheden. En van alle kwaadheid. En van dat wat in de diepte door deze dichter betreurd werd. Dat is de achtergrond, Heere, maar daarin wilt u zelfs intreden. Zo wilt u komen tot zondaren, daar waar ze zijn, Heere. Waar ze zichzelf gebracht hebben, in het modder van de zonde. En in de duisternis van de ongerechtigheid, daar wilt u ze opzoeken. En als dat nou zo is, Heer, en het is zo, want uw woord getuigt ervan. En uw kinderen kunnen het ook betuigen. Als het nu zo is, en als u die God bent die het deed en die het nog wil doen, die God die nog leeft, dan vragen we u eerbiedig, Heer. Als we nu vanmiddag zullen gaan nadenken, een begin gaan maken met het nadenken over dat diepe ding van wat we onder ons noemen de rechtvaardiging. De rechtvaardiging van de goddeloze. De rechtvaardiging van de goddeloze. Enkel door genade. Door het geloof dat u schenkt en door het woord dat u doet prediken en door de geest die u werken doet. Als dat nou het onderwerp is, Heere, dan bidden we, maak ons nu geschikte voorwerpen. Opdat dat grote, die grote weldaad in ons leven uitgewerkt. Dat we er iets van verstaan, van wat die man, die weggeschovene, die verachte, die tollenaar, die zichzelf alleen maar kende als een zondaar, wat hij ontvangen mocht toen hij naar huis ging. Hij was het. Ja, allereerst deed hij het. Hij rechtvaardigde u, Heere. En als dat gebeurt door genade, dan doet gij nog een ander wonder erbij. Dan rechtvaardigt u die zondaar, Heere. Overmiddag zal dit alles niet aan de orde komen en zal het maar een aanzet zijn. En zal het meer de donkere achtergrond waartegen het alles gebeurt ons aan het hart gelegd worden dan de zaak zelf. Maar neem ons bij de hand, opdat we in de gangen die we zullen gaan in de prediking over dit diepe thema, dat we worden meegenomen, stap voor stap. Want als u werken gaat, Heere, ja, dat grote wonder, dan gaat u het alles wel op één dag geven. Maar dan gaan we het in een langere tijd leren. Want dan worden we gebracht op uw leerschool. En dan gaan we het leren dat ik een mens ben en niet meer. En dat is tot mijn schande. Maar dat u God bent, groot en almachtig, en in de Heer Jezus Christus genadig en ontfermend. En uit de combinatie van die twee vloeit dan wat anders voort. Dit, dat u uw beloften genadig vervult. Heere, laat het zo mogen zijn. En geef dat we het mogen kennen. Dit gebed, zo doe hij ook aan mij. Zo zien we op tot u. We hebben het allemaal weer te ontvangen, Heere. Want wat we meebrengen, moeten we kwijt. En wat we menen dat iets is, dat kan alleen maar in de weg staan. Maar het moet van u komen, wat vanmiddag ook geschonken moet worden. Eerlijkheid in het luisteren en tegelijkertijd in het spreken. Onbevangenheid in het ontvangen van uw woord en onbekrompenheid in het brengen van uw woord. Helderheid en klaarheid. Doe het zelf, door uw geest, die het door uw woord doen wil. O almachtige, heilige en de genadige God. We brengen onszelf en elkaar bij u. U kent ons. U weet van onze wegen, die aan anderen misschien helemaal niet bekend zijn. Maar u weet ervan. Onze grote zuchten misschien. En dat wat onze harten bezwaart. Wilt u er genadig in voorzien? Wilt u met onze zuster Den Hartog meegaan naar het ziekenhuis als ze deze behandeling moet ondergaan? We zeggen onder elkaar, oh, dat is maar een geringe ingreep. En toch, uw zegen is erover nodig. En laat het ook zo gezegend mogen zijn dat het beoogde gevolg zal hebben. Wees met haar en haar man in alle dingen. We bidden u voor Helene die geopereerd werd, die door de operatie heen komen mocht, die weer thuis kwam, dezelfde dag nog. Laat ook deze weg, Heere, geheiligd worden aan haar en degene die rondom haar staan. U schudt wel eens ons aan de arm. U schudt ons ook wel eens bij de schouder. En u schudt ons ook wel eens door elkaar heen, Heere. O, doe het zo, in die mate als u behaagt, maar met het gevolg dat u beoogt. Heere, gedenk ons allen in uw trouwe zorg. Wees met de gemeente als zodanig, met de broeders van de kerkenraad die op huisbezoek gaan, met alle bezoeken en catechisaties die gegeven worden, met al het werk onder de kinderen en onder de jeugd. Zegen het, o Heere. We bidden u voor ons kerkelijk leven. Wilt u zijn met de breedste vergadering van onze kerken, de generale synode, die in de afgelopen week bijeen was. Er zijn besluiten genomen, Heere. Wij zullen ze hier op de kansel niet taxeren. Dat is aan u. Wij bidden u voor ons kerkelijk leven. Laat ons toch niet wegglijden. Laat ons toch niet afglijden, Heere. En bewaar ons er ook voor dat we in de zorg om elkaar vast te houden er onbedoeld aan mee zouden werken. Dat we u zouden loslaten. Laat dat ook, o Heere, niet het doem van ons kerkelijk leven zijn. Maar maak ons eerlijk boven alles tegenover u. En bind ons samen allereerst op grond van de waarheid. En zo tot eenheid, tot ware eenheid. Ik bid u nu voor de dienaren van het woord. Heel in het bijzonder een aantal broeders die in deze weken mogen gedenken met hun gemeenten en met hun familie, dat u ze wel 40 jaar lang het gegeven hebt dat ze dienaar van het woord mochten zijn. We denken aan onze broeder dominee Den Butter, we denken aan dominee Roos, we denken aan dominee Bouw en zo zijn er nog anderen. Wat een voorrecht, Heere. Wat een voorrecht waardoor een mens alleen maar stamelen kan. In het ambt gesteld te zijn is al zo groot, maar dan zoveel jaren daarin gespaard en toegerust. Zelf een zegen ontvangen en vanuit die zegen, de zegen van uw woord, zelf ook te hebben mogen uitdelen. O Heere, maak uw weldaden wonderbaar, ook door de dienst van deze broeders. En dat is onmiskenbaar, wanneer ze naar het einde van hun actieve dienst zullen gaan. Dat zal bij de een misschien nog iets langer zijn dan bij de ander. Dan bidden we, geef ook dan gewilligheid om ook dan afstand te nemen en te weten, Heere, dat een mens geroepen wordt om te zaaien. Althans, dat geldt uw dienaren zolang het dag is. Maar wanneer u het juk van de schouders optilt, dan hoeft het ook niet meer. Dan ligt het bij u, Heere. Gedenk ons zo allen naar uw trouw. Wilt u betonen dat u van ons af weet, tot de eer van uw naam. We bidden u, Heere, voor deze wereld. We bidden u voor het volk van Soedan, voor de vluchtelingen in Darfur, ten behoeve van wie we vandaag onze gaven geven. Wilt u ook, o Heere, dat werk zegenen en wilt u allen die ontheemd zijn en die vluchteling zijn, wilt u ze terugbrengen op de plaats waar ze horen. Doe nog machtige wonderen, ook in de breedte van deze wereld, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 14. Wij zingen uit Psalm 14 het eerste, het tweede en het derde vers. Het eerste vers, de trots zegt in zijn boos gemoed: daar is geen God. Zij doven het licht der reden en maken zich door gruwelijke zeden afschuwelijk. Daar is geen mens die goed op aarde doet. En dan ook het tweede en het derde vers van Psalm 14. U krijgt nu gelegenheid allereerst om in 2 collecten uw liefdegaven te geven. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor de hulpverlening in Darfur in Soedan. van harte aanbevolen. En na de prediking is de collecte voor de kerk. Wij zijn gemeente in het lezen van het leerboek van de kerk, onze Heidelbergse catechismus, nu toegekomen aan zondag 23. De zondag waarboven het opschrift staat van de rechtvaardigmaking. Anders dan andere keren zal ik nu beginnen met u deze zondag voor te lezen. Zondag 23, de vragen en antwoorden 59, 60 en 61. Daar wordt allereerst gevraagd, maar wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Het antwoord is dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwige levens. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Laatste vraag met het antwoord. Waarom zegt ge dat ge alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Dat is de inhoud van zondag 23. U zult begrijpen, gemeente, dat deze volle antwoorden, overigens ook de vraag, veel te veel stof bieden om in één dienst, in één preek, u voor te leggen. De tekst voor de preek van vanmiddag is uit Romeinen 3, de versen 19 en 20. En dan zult u, wanneer we de woorden van deze twee tekstversen lezen, zult u direct ook begrijpen dat vanmiddag maar een aspect aan de orde komt. Romeinen 3, vers 19 en 20, waar we het woord van de Heer als volgt lezen. Wij weten nu, schrijft Paulus aan de gemeente van Rome, dat al wat de wet zegt, ze dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Tot zover. Het is, gemeente, zoals u weet, onder ons gebruikelijk, al heel veel jaren gebruikelijk, dat in de laatste week van de oktobermaand aandacht gegeven wordt aan de gezegende reformatie van de kerk in de 16e eeuw. De reformatie waarbij we de namen wel kunnen noemen. Maarten Luther in Wittenberg in Duitsland, Johannes Calvijn in Genève, Zwitserland en Straatsburg, Frankrijk, John Knox in Schotland, Zwingli in Zwitserland en nog vele anderen. De reformatie van de kerk. Wij gedenken de kerkhervorming met name rond de datum van 31 oktober. En het is ook aan onze jongens en meisjes wel bekend waarom dat we dat doen. Namelijk omdat op die datum, 31 oktober van het jaar 1517... voorafgaande aan de Allerheiligen, de datum 1 november, Maarten Luther aan de deur van de slotkapel in Wittenberg zijn 95 stellingen tot reformatie van de kerk en van de kerkleer en van de praktijk binnen de kerk van Rome vastgehecht heeft, opdat de geestelijken en het volk het zouden weten, dat de openbaring van God een andere is dan wat tot dusver in de verduisterde kerk van de middeleeuwen als waarheid werd aangenomen. Waar ging het Luther om? Wel, dat is op verschillende manieren te zeggen. Je zou kunnen zeggen sola scriptura, alleen de schrift. Zo zijn er nog andere dingen te noemen. Vanmiddag, gemeente, zal ik als hoofdonderwerp, en zo mogen we dat toch wel zeggen, aanduiden het leerstuk, datgene wat ook vanuit zondag 23 tot ons komt, namelijk aangaande de rechtvaardigmaking, aangaande het grote werk van God in zijn genade, wanneer hij een goddeloze zondaar rechtvaardigt. Dat betekent vrijspreekt van schuld en straf en hem of haar zelfs een recht, een goddelijk recht geeft op het eeuwige leven door de oefening van het ware geloof, als een voorrecht van Gods genade, als een werk van Gods geest, toegereikt door de bediening van het woord van God. Vraag 60. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Wel, gemeente, dat is precies het onderwerp waar het in de reformatie om ging en waar het dus nog steeds om gaat. Het was, en de meesten van ons weten dat wel, het is eigenlijk de verwoording van de diepe zielenvraag van Maarten Luther zelf in die jaren. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Het was een vraag, het was geen academische vraag, niet in eerste instantie een theologische en nog minder een theoretische vraag. Maar het was een zeer existentiële, het was een bevindelijke, het was een zielenvraag. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Dat betekent, hoe zal ik in het gericht van God voor Gods aangezicht kunnen bestaan? En toen Luther er, in de weg van zijn persoonlijke worsteling voor Gods aangezicht, een antwoord op ontvangen had, toen heeft hij er ook getuigenis van gegeven. God rechtvaardigt zondaren. En Maarten Luther, hij was zodanig overtuigd van het gewicht van deze dingen, waarvan de Heere de sporen in zijn eigen leven getrokken had, maar waarvan hij wist dat het voor ieder van zijn medeschepselen van het allergrootste belang was, dat hij zelfs kwam tot deze uitspraak. De belijdenis van de rechtvaardiging van de goddeloze is het geloofsartikel waarbij de kerk staat of valt. Wanneer we hierin misgaan, geliefde gemeente, dan gaan we in alles mis. En als we de zaken van zondag 23 niet verstaan, en als we de dingen die ons hierin van Gods wegen betuigd worden niet kennen, dan is het zeer de vraag, of eigenlijk aangrijpend niet eens de vraag, waarheen onze wegheid gaat. En vanwege het gewicht van deze dingen, gemeente, heb ik voorgenomen om meer dan één keer, en het zou zelfs misschien wel een keer of zes kunnen zijn, dat we over deze dingen het woord van God beluisteren. Vanmiddag gaat het, en ik wil het zo noemen, en ik zet het als thema boven de preek, het gaat over de noodzaak van de rechtvaardiging. Houdt u dat vast? Om in de loop van de predicaties die hieraan gewijd kunnen zijn en zullen zijn als de Heer het geeft, met mij verder ingeleid te worden in de andere aspecten. Vandaag de noodzaak van de rechtvaardiging. En dan is dat in drie gedachten. Allereerst, en dat is diep aangrijpend, gemeente, de Heere eist gerechtigheid. En de tweede gedachte is, de mens bezit geen gerechtigheid. En de derde gedachte, de Heere handhaaft nochtans zijn gerechtigheid. Drie gedachten. De Heere eist gerechtigheid. Maar wij als mensen bezitten geen gerechtigheid. Maar desondanks, de Heere handhaaft de eis van zijn gerechtigheid. Ik wil met u aan het begin beginnen. En dat is bij de schepping van de mens. De Heere, gemeente, heeft ons geschapen. Ja, onze voorouders, natuurlijk. Adam en Eva. Maar in hun schoot ons al. Met de schepping van Adam en Eva heeft de Heilige God ook ons bestaan hier op aarde bedoeld. Wij zijn door de Heere geschapen en Hij is onze schepper. Hoe is de mens door de Heere geschapen? Is hij geschapen zoals hij nu is? Een mens buiten het paradijs? Een mens buiten God? En zonder God? En tegen God? Heeft de Heere de mens zo geschapen? We hebben het al eerder in de catechismus gehoord. Naar aanleiding van die vraag, heeft dan God de mens boos en verkeerd geschapen? Is het dan Gods schuld dat de mens boos en zondig en verkeerd is? Nee. Nee, luidt het antwoord, en het is een schriftuurlijk antwoord. God heeft de mens goed geschapen. Hij heeft hem naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. In ware kennis. De mens in de staat der rechtheid had een zuivere kennis van wie de Heere is. Nee, niet dat hij het diepe goddelijk wezen totaal doorgrondde. Nee, dat niet. Ook Adam was een mens en hij was wel beperkt. Maar in zijn beperktheid was hij volmaakt. Zijn kennis was geheel zuiver. En in de mate als de Heere hem de dingen openbaren wilde, zag Adam en zag Eva ook zuiver en onvervormd. De Heer heeft deze mens geschapen in kennis, maar tegelijkertijd in gerechtigheid. En dat betekent, die mens was geheel overeenkomstig Gods heilige wet. Die wet die nog niet op de stenen tafelen geschreven was en in 10 geboden nog niet bekend was. Maar die wet die de Heer in het hart van Adam en Eva geschreven had. Maar wat God wilde, dat wilde de mens ook. En wat de Heer niet wilde, dat wilde ook de mens niet, althans aanvankelijk. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. In het hart van Adam en Eva was niet één onzuivere gedachte. Niet één zinnelijke begeerte die tegen Gods wet inging. Zou je daar niet jaloers op zijn, gemeente? Om zo te zijn, in ware kennis, God te kennen. Zoals hij zich openbaart, gemeente, dat is de zaligheid al, dat alleen al. En in het spoor van zijn gebod te gaan en nooit te moeten erkennen en te behoeven erkennen dat je van dat spoor bent afgedwaald. En in volkomen heiligheid, zuiver, tegenover die God die ook zuiver is. Wat was de bedoeling? Dat de mens voor God zou leven. En dat hij hem zou dienen en loven. En ooit, ooit zou dat leven, dat daar al ongestoorde leven, het zou uitgelopen zijn op de eeuwige heerlijke zaligheid, waarin het nog voller en nog heerlijker en nog zuiverder en nog groter zou zijn. Maar het is allemaal anders gelopen. Want die mens, hij kon zondigen. God had een vermogen tot zondigen in hem geschapen, maar niet een plicht tot zondigen. En ik ga de geschiedenis van de zondeval niet herhalen. Maar de mens is gevallen, helemaal moedwillig. En geheel vrijwillig. Hij wilde het zelf. Die mens deed zelf die eerste stap. In het luisteren naar de woorden van de slang vol verleiding. En het de verleiding laten doordringen tot haar hart bij Eva en via Eva tot Adam. En het zien op de vrucht. En het begeren van de vrucht. En het grijpen naar de vrucht. En het nemen van de vrucht. En het geven van de vrucht. En zo viel de mens. En zo werd de dreiging werkelijkheid. Ten dagen als ge daarvan eten zult, dan zult ge de dood sterven. Die mens, vol van zuivere kennis, hij werd een dwaas. Die mens, vol van gerechtigheid, hij keerde in het tegendeel ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. En in plaats van heiligheid werd zijn hart onzuiver. En zo is de mens geworden, geneigd tot alle kwaad en een vijand van God. En van zijn naaste. En nu de vraag. Want daar gaat het om. Wat had de Heere van de mens geëist? Gehoorzaamheid. Volkomen gehoorzaamheid. Vanmiddag zeggen we het zo. De Heere eiste gerechtigheid om in het spoor van zijn wet en woord te gaan. En nou de vraag, gemeente, heeft de Heere die eis nu laten vallen? Heeft de Heere die mens die het werkverbond waarin hij hem geplaatst had en die dat werkverbond verbroken had, heeft de Heere nu afstand gedaan van zijn rechten op de mens? Namelijk dat hij in volkomenheid gediend wil worden en dat het nog steeds een heilige plicht is om in volkomen toewijding aan de Heere te leven. Doet de Heere daar wat van af inmiddels, gelet op de praktijk? Wij zijn wel eens geneigd om onze normen aan te passen aan de praktijk. En het compromis inderdaad moet in onze samenleving wel eens een plaats hebben. In alle eerlijkheid, gemeente, ik bespeur dat ook wel eens. Dat er onder ons de gedachte leeft dat God die heilige, die absolute, die meest radicale eis aan ons, aan u en aan jou en aan mijn leven niet meer stelt. Als het bijvoorbeeld gaat waarover? Wel, als het gaat over de plicht om overeenkomstig Gods woord te leven, hem van harte lief te hebben, geloven en te kennen en in zijn spoor te gaan. De plicht waartoe? De plicht tot bekering, zeker, wat nu de mens gevallen is. En nu de Heere nog steeds die heilige eis op het hart van de mens legt, nu geldt het dat die mens vanuit zijn diepte, nochtans, toch, God kennen en dienen moet. Plicht. Jawel, ik weet het wel, natuurlijk wel. Het werk van de bekering, om het zo eens te noemen, dat is een werk van de Heilige Geest in het leven van de mens. Maar desalniettemin, gemeente, jongelui en ouderen, desalniettemin, lezen we in het woord van God, en het is uit de mond van de Heer Jezus zelf voortgekomen. Bekeert u. Bekeert u. Laat uw leven overeenkomstig Gods heilige wil en zijn wet zijn. En ik herken het volkomen. Het geloof is een gave van God. Jawel. Maar hebt u er wel eens bij stilgestaan? Dat er evenzeer in het woord van God staat in de eerste Johannesbrief. En dit is zijn gebod. Dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Gemeente, dit is wel duidelijk. De Heere heeft geen afstand van zijn recht gedaan. Nog steeds geldt zijn eis. Voor mij. En voor u. En voor jou. En voor ons allemaal. Als de Heere het zegt. En het staat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Wees heilig. Nee, niet een beetje heilig. Maar volkomen heilig. En volkomen rechtvaardig. Wees heilig. Want ik de Heere die uw schepper ben. Ik ben heilig. God wil, geliefden. God wil gerechtigheid. Hoe zegt onze catechismus het? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt. Wat betekent dat? De Heere wil dat er genoegdoening gedaan wordt. Dat de eis van de Heere ook daadwerkelijk vervuld wordt in ons leven. De Heere, wiens wet overtreden is, wiens verbond verbroken is, wiens liefde gekrenkt is, wiens deugden geschonden zijn door ons mensen. Maar God doet van zijn godheid geen afstand, geliefden. Weet u dat daar evangelie in zit? Ja, ik verkondig het nu in de vorm van de goddelijke eis. En zo moet ik het u op het hart leggen, maar daar zit nou evangelie in. Want dat laat zeggen dat God ook werkelijk God is. Als God afstand deed van zijn recht, ook van zijn recht op u, dan zou hij geen God zijn. Dan zou hij dus aangetast worden door de zonde van de mens. Maar God laat zich niet aantasten. Oh, hij is wel gekrenkt en hij voelt zich wel aangetast. Maar wij kunnen het goddelijke wezen, geliefde gemeente, niet aantasten. God is God. En als dat nou uw vraag is, en daar wil ik u eigenlijk wel brengen, ja, daar ben ik wel eerlijk in. Als dat nou uw vraag is, maar hoe zal dat nou kunnen? Hoe zal ik nou rechtvaardig zijn voor God? Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? Dan kan ik toch niets anders zeggen dan wat onze catechismus als antwoord geeft op die toch wel aandoenlijke vraag. Aangezien ik dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend heb, is er nog enig middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Is er nog een middel? En dan zegt de schrift en dan zegt onze belijdenis niet anders dan dat. Althans in eerste instantie. God wil gerechtigheid, gemeente. God wil gerechtigheid. Wie zal dus zalig worden? Wie zal bij God verkeren? Wie zal een uitzicht mogen ontvangen op de eeuwige heerlijkheid? Wie zal rust en vrede in zijn hart ontvangen? Is dat uw vraag? Die gerechtigheid heeft, geliefde. Die voldoet aan de heilige eis van God, want God is God. En nu zou ik u, en dat klinkt heel pastoraal en ik zou het ook wel pastoraal bedoelen. Nu zou ik u kunnen vragen en dan zou ik heel dicht bij u komen. Nu zou ik u kunnen vragen, hebt u het gewicht van deze eis wel eens gevoeld? Bent u wel eens verbroken geweest onder die eis van de heilige God, die het als het allergrootste gewicht op uw hart legt? Maar ik zwenk van deze vraag op dit ogenblik toch af. Want er is mij voor dat ik u daarin naderbij kom, gemeente, eerst wat anders mij op het hart gelegd. Het is de taak van de dienaar van het woord, boven alles, om deze eis u te verkondigen. De eis van de heilige God, zoals Kolbrugge het onnavolgbaar zegt. Gods wet moet gedaan zijn, want God is God. Want God heeft recht op uw leven, geliefde. De eis van Gods gerechtigheid, die moet in uw leven vervuld zijn. Dat was ook de prediking van de profeten, bijvoorbeeld van de profeet Micha. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. Is dat uw vraag? Wat is er dan goed in mijn leven? Dit. Wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God? Dit is de prediking van Gods woord. Allereerst in de aangrijpende, in de meest scherpe en dringende prediking van de eis van God tot gerechtigheid. Want de wet van God moet gedaan zijn. Daar mogen we niet onderuit. En nu de tweede gedachte. Want ik zei met u, de mens bezit geen gerechtigheid. God die het eist, hij weet toch wel dat wat hij van me eist, dat het er niet zal zijn. We hebben gemeente Romeinen 3 gelezen. En het is niet de eerste keer dat ik er met u over spreek. Maar ik kan er vanmiddag echt niet omheen. Want in deze Romeinenbrief, waarin de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof uit genade zo heerlijk en zo ruim en zo kostelijk uitgestald wordt, daar begint de apostel met wat anders. Ja, hij geeft eerst de samenvatting van zijn boodschap in Romeinen 1. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Hij zegt, daar kom ik vooruit. Voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Voor de Jood en voor de Griek. Zoals in het Oude Testament geschreven is, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En wanneer u dan zou denken dat het vervolg van Romeinen 1, vers 16 en 17, die prachtige en aangrijpende woorden, die met name in een reformatiewoord als een samenvatting van de leer der reformatie nog alles klinken, wanneer u dan zou denken dat de apostel Paulus nu de registers zou uittrekken en nu het volle werk van de symfonie van Gods genadewerk zou gaan prediken over Christus en die gekruisigd, over het leven in de Heer Jezus Christus die is opgestaan, over de koning van Gods kerk die in de hemel is, als hij zou gaan zeggen dat de Heilige Geest gekomen is om alles wat in Christus is uit hem te schenken en te geven aan zondaren. Dan zegt de apostel: ho ho, even wachten, even wachten. O, daar kom ik wel op. En u die misschien met een hart vol verwachting bonkt en uitziet naar de uitstalling van deze heilgeheimen. We moeten eerst wat anders lezen. En ik zal dat vanmiddag niet in uitvoerigheid doen. Maar wel met de scherpte van dit woord. Want dan laat de apostel, wanneer hij die aangrijpende woorden in Romeinen 1 vers 16 en 17. Dat kostbare evangeliewoord, wanneer hij dat genoemd heeft. En dan ineens, dan lijkt wel alsof hij van de top van Gods genadeboodschap plotseling in het dal van het verbijsterde zondige mensenleven geraakt. Vers 18 uit Romeinen 1. Want de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid. En hier gaat de apostel zijn registers uittrekken. En hier gaat hij het volle pond geven in de verkondiging van dat wat de werkelijkheid is van u en van mij, geliefden. Dan gaat hij eerst uitvoerig spreken over de goddeloosheid van de heidenen. Dat zij, die toch iets kennen van de openbaring van God in hun geweten, dat geweten verduisteren en zichzelf overgeven aan de zonde en de ongerechtigheid. En God geeft ze ook zelf over aan de weg die ze zelf gekozen hebben. Nee, van de heidenen, van de heidense godsdienst is de zaligheid niet te verwachten. En dan in Romeinen 2 en het begin van Romeinen 3... gaat de apostel hetzelfde zeggen over het volk der Joden. En hij gaat zeggen: er is aan u veel gegeven, o volk van Israël. Maar ook u bent niet te verontschuldigen. Want God zal ook u vergelden naar uw werken van eigen gerechtigheid en van ongerechtigheid. En als de apostel het dan gaat samenvatten, in Romeinen 3, het negende vers, dan zegt hij: wat dan? Zijn wij, en dan spreekt hij nog steeds de Joden aan, zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. In geen enkel opzicht. We zijn van hetzelfde laken gesneden. We komen uit dezelfde diepte. Want we hebben tevoren beschuldigd beiden, zowel Joden als Grieken, dat ze allen onder de zonde liggen. Allemaal. Heidenen en verbondskinderen. Kinderen des toorns en kinderen van het koninkrijk, die nu ook kinderen des toorns blijken te zijn. Gelijk geschreven is, en dan verwijst de apostel naar Psalm 14, die psalm die we gezongen hebben. En naar Psalm 53, die identiek is. Dan zegt hij: je weet toch wel wat er geschreven is. Namelijk dat er niemand rechtvaardig is. Niemand. Niemand. Werkelijk niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Er is niemand die verstandig is. Allemaal zijn ze afgeweken. Samen zijn ze onnut geworden. Onnut, dat betekent onbruikbaar voor God. De Heere die de mens als zijn kroonjuweel van de schepping geschapen heeft. Hij heeft aan die mens niets, helemaal niets. Want God heeft de mens geschapen met het doel om hem te verheerlijken. En wat de Heere ontvangt van die mens, dat is het tegendeel. Die mens die geschapen was om met zijn hart en met zijn mond en met zijn tong en met zijn lippen de eer van de naam te bedoelen en hem te roemen en te prijzen. De apostel zegt: moet je eens horen. Zal ik het portret van de mens eens uittekenen? Vers 13 van Romeinen 3. Hun keel, ja, die keel die geschapen is om de lof van God te zingen, is een geopend graf. Daar moet je niet te dikwijls in kijken. En met hun tongen plegen ze bedrog. En onder hun lippen, wel, ze zijn al precies eender als diegene door wie ze verleid zijn. Onder hun lippen is slangenvenijn, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. De mens, voorbestemd om de lof van God te zingen, hij zingt het tegendeel, hij vervloekt zijn schepper. En dat is het beeld van u en mij, geliefden. God, herinnert u de eerste gedachte nog? De Heere eist gerechtigheid, want hij heeft er recht op. De mens die geschapen is om hem te dienen, hij eist hem op en hij legt een claim op u en op jouw hart en op het mijne. En de werkelijkheid, schriller en schrijnender kan het niet zijn. Het is het absolute tegendeel. Niemand is er die God zoekt. De mens is een mens die voor God niet buigen wil. Ik kwam het tegen in de catechismusverklaring van Bernardus Smijtegel. Ja, die leefde wel 2 eeuwen later dan Luther. Maar hij trok dezelfde sporen. Smijtegel vraagt in zijn catechismusverklaring, hoe komt het toch? En Bernardus Smijtegel was iemand die in zijn prediking zijn mensen in de ogen zag. En ze heel dichtbij kwam. En hij zal het ongetwijfeld ook gedaan hebben toen hij deze woorden gesproken heeft. Hij zegt, hoe komt het toch? Bedenk het toch eens. Hoe komt het toch dat je niet wil buigen voor God? En dat je hem niet wil erkennen voor die goede God? Hij zegt, maar ik weet het wel. Ik weet het wel. Die God, die goede God, die is voor u helemaal geen goede God. Ja, zolang u van alles van hem ontvangt, vindt u dat wel. Maar als hij komt met zijn eis en met zijn claim en wat hij van u verwacht, wat hij rechtens van u verwacht, en wanneer dat tot u doordringt, nee, dan spreekt u niet meer van die goede God. Dan vindt u dat u meer last dan vreugde van die God hebt, want hij maakt het je zo moeilijk, hij stookt je op. En hij legt telkens die scherpe eis op je hart. Wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. En hij stelt telkens je verloren leven aan de kaak. En hij stelt je telkens in gebrek. En hij maakt je tot een schuldig mens. En daarom, je vindt ten diepste niet dat die God zo'n goede God is. En dat beaamt u toch wel. U die van deze dingen door genade toch wel iets weet. Toen de Heere zijn wet tot een scherpe en tot een persoonlijke wet in uw hart maakte. Was u het er echt mee eens? Viel u er direct voor? Of zegt u het met mij? Ik was nog nooit zo'n grote vijand van God en van de zaligheid en van Gods genade dan toen. Toen het me duidelijk werd wat het me kostte. Namelijk dat ik het erkennen moest dat er in mij geen gerechtigheid is. En dat al mijn gronden waarop ik meende bestaan, dat ik er doorheen moest. En dat ik tot een rechtvaardig verloren mens gemaakt word. Want God eist gerechtigheid. Het gaat me nu te ver om nog de geschiedenis van Luther met u na te gaan. Luther, in wiens leven de Heere juist deze sporen getrokken heeft, geliefde. Luther die het erkennen moest. Dat er in zijn leven geen gerechtigheid was. En hij dacht van wel. Verblinde die hij was. En verblinde die zoveel van ons wellicht zijn. We denken het wel. En we houden het op wat. Maar Luther werd eerlijk gemaakt voor God. En toen hij de schriften bestudeerde. En toen hij aan de studenten als professor in de filosofie en in de bijbelkunde. De psalmen uit moest leggen. En bij psalm 31 kwam. En hij daar stuitte op dat diepe woord, het gebed van de dichter. Help mij, Heere, door uw gerechtigheid. En toen hij enige maanden later in Psalm 71 datzelfde woord tegenkwam. Red mij door uw gerechtigheid. Toen moest Luther het toegeven. Hij zei, wanneer het over uw gerechtigheid gaat, o Heere, dan zet mij dat alleen maar in mijn schuld. Want dat is een gerechtigheid die geëist. Dat is een gerechtigheid die u van me vergt. En er komt helemaal niets van terecht. En dan zegt Luther, ik haat dat woord. Herkent u dat? Wanneer het gaat wegen in je leven, geliefden, dan versta je er iets van. Ik haatte dat woord, omdat dat woord mij bepaalde bij God die rechtvaardig is en die zijn rechtvaardige rechten op mijn hart legt. Luther, hij zegt, ik raasde met een woedende verstoordheid en ik bonkte onbeschaamd op de deur van de schrift, opdat de Heere mij zou openen. In de worsteling van Luther, in die weg waarin hij het niet toegeven wilde dat er in hem, dat is in zijn vlees, geen gerechtigheid is. Wanneer we Luther, maar niet alleen Luther, wanneer we hem horen klagen met de woorden van Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Want, en dat is het probleem, als u mijn ongerechtigheden gadeslaat. En u slaat ze gade, Heere. U kent ze. En u doorgrondt ze. En u taxeert ze. En u weet dat het alleen maar ongerechtigheid is. En dat mijn eigen gerechtigheid alleen maar blinkende zonden zijn en meer niet. Als u mij dan gade slaat, o God, dan moet ik vergaan. En nu zou ik u opnieuw kunnen vragen. Kent u het? Weet u ervan? Kunt u met Luther mee? Kunt u vanmiddag mee wanneer we deze dingen u zo voorstellen? Maar in plaats van het u te vragen, gemeente, is er vanmiddag een andere spits. Ik moet het u prediken. Opdat u het gelooft. Opdat u uw hoofd eronder buigt. Niet alleen dat God een rechtvaardig God is. En dat moet ik erkennen. Maar ook dat ik een onrechtvaardig mens ben. Zoals de tollenaren en de zondaren in Lucas 7 het gingen erkennen. Ze rechtvaardigden God. Dat leg ik op uw hart. Opdat u het meeneemt. En opdat u door Gods genade daaronder buigen zal. Wat is nodig om de zaligheid te ontvangen, zegt Kolbrugge. Dit te erkennen, dat ik een mens ben en niet meer, en dat God, God is. Jawel, en dat zien we tenslotte ook in onze derde gedachte. Want, we trekken het spoor nog een ogenblik verder. De Heere die de gerechtigheid eist en het bij de mens legt en die maatstaf, die rechte maatstok naast ons kromme leven legt, zodat het blijkt dat in ons geen gerechtigheid is. Gemeente, de Heere hanteert het ook. Hij handhaaft tenslotte zijn gerechtigheid. En wat is dat? Wel, de apostel Paulus in Romeinen 3, gemeente, stopt niet met het tekenen van het portret van u en mij. Hij stopt er niet mee. Hij mag er ook niet mee stoppen. Precies. Als God nou een rechtvaardig God is in de hemel, die eist. En als ik nou een mens ben zonder gerechtigheid, die er niet aan voldoet wat God van mij eist. Gemeente, dan kan ik vanmiddag nog geen amen zeggen. Maar dan moet ik verder. En de schriften en ook onze catechismes gaan me erin voor. En met welke woorden doet de apostel dat? En dat is wel een heel aangrijpend woord, geliefden. Dit woord. Vers 19. Opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld. Maakt u deel van de wereld uit? Ja toch? En daarom iedereen. Opdat heel de wereld voor God. En dat is een woord wat ik niet graag uitspreek. Maar Paulus deed het wel. Opdat de hele wereld voor God verdoemelijk zij. En hoezo dan? Wel, zegt de apostel, en dat zegt hij met name tot de Joden die het langs een andere weg nog probeerden. Hij zegt, het lukt je echt niet. Het lukt je niet. Want uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. We worden getoetst, gemeente. U en ik. Vanmiddag door de grote examinator. Laat ik het anders zeggen. We worden gebracht voor de rechterstoel van de Heilige God. Als het gaat over de rechtvaardiging, o jawel, door het geloof en door genade. En als God het geeft, dan komen we daar echt wel bij. En zegt u nou niet, oh, u mag het wel zeggen, u hebt nog gelijk ook. Wat was dat een eenzijdige preek, het is nog waar ook. Maar we komen er wel. Maar hier gaat het eerst om, geliefden. Wanneer het gaat over de rechtvaardiging, dan worden we voor de rechterstoel gebracht. Want God is rechter. God die eist. God die het uitspreekt over ons leven. En God die rechte sporen gaat. En ook de consequenties ervan. Als God trekt. Opdat alle mond gestopt worden. Waar? Voor zijn rechterstoel. Daar. Daar zal elke mond gestopt worden. En als ik nog aanstalten zal hebben om te zeggen, maar ik kom niet verder. Want God stopt mijn mond. En het wordt ons gepredikt vanmiddag, opdat hier en nu, vanmiddag, op deze 24e oktober, deze middag in de kerk, onze mond gestopt wordt. En we het erkennen dat we met de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Ja, het gaat nog verder. Want God is een rechtvaardig God. En in de maat van de overtreding, in diezelfde maat, spreekt Hij ook recht. En straft Hij als de rechtvaardige. Hij, de allerhoogste majesteit. God die onze schepper is. God die ons zo goed doet. De Heere die ons zijn woord geeft. De Heere die ons het leven schenkt. De Heere die ons voorgaat in het wijzen van de weg. De Heere die absolute gehoorzaamheid vergt. Die God die in de maat van de overtreding tegenover Hem, de Heilige, de Majesteitelijke, de Grote God, in diezelfde maat de straffen geeft. Gemeente, daar mag ik vanmiddag niet omheen. Laat ik het maar zeggen met de woorden van de catechismus. Die komen nu enerzijds vertrouwd voor. En anderzijds zijn ze zo machtig, bijbels en scherp. God is rechtvaardig. Daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Dat geeft geliefden u en mij reden om bang te zijn voor de zonde. Om bang te zijn voor de onrechtvaardigheid. Want de Heere handhaaft zijn gerechtigheid, geliefden. En opnieuw zou ik u kunnen vragen, wat weet u ervan? Heeft dat wel eens uw hart geraakt, dat God de rechtvaardige rechter is? Maar opnieuw zeg ik, vanmiddag gaat het ten diepste om iets anders, geliefden. Ik moet het u aanzeggen. Dit woord van de Heilige God, dat God de rechter zijn recht handhaaft. En wat geldt er voor wetsovertreders? Wat geldt er voor opstandelingen? Voor revolutionairen tegen de allerhoogste majesteit? Dat de allerhoogste straf aan hen voltrokken wordt. Nog een enkel woord. Een toepassing. Een drievoudige toepassing vanmiddag. Wat doen we met dit woord? Allereerst dit. Gemeente, zie eens terug. Ik bedoel daarmee, overzie uw leven eens. Bid het de Heere of Hij u toetsen wil. Erken dat u daar zelf ook nog niet eens toe in staat bent. maar bid het de Heere, Heere, doorgrond en ken mij. En zie, Heere, of er in mij een schadelijke weg is. En maak het mij bekend. Onderzoek het binnenste van uw hart. Leg het naast de heilige eis van Gods gerechtigheid. Onderzoek uw woorden en uw gedachten. Onderzoek uw handelingen en heel uw drijfveren van binnen. Bedenk dat alles wat zich in uw leven afspeelt, in gedachten en woorden en handelingen, in actieve en in passieve daden, dat het voor God geopenbaard is, geliefden, en dat Hij u toetst en dat we voor zijn toets niet kunnen bestaan. En laat het uw gebed zijn. O God, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan, Heere, maar genees mij toch, red mijn leven. Dat is het eerste. Zie eens terug en zie eens naar binnen. Het tweede is, zie eens omhoog. Bedenk wie God is. De enige God, de ware God, de heilige God, de geduchte God. Bedenk, geliefden, dat wanneer Hij met zijn gerechtigheid richtend over uw leven gaat, dat Hij niets meer geeft dan dat waarmee u en ik met ons onrechtvaardig bestaan omgevraagd hebben. God, Hij is een heilig God. Maar bedenk dan ook dit. Bedenk dan ook dit. Het feit, geliefde, dat het u vanmiddag gepredikt wordt. Dat dit aan uw hart gelegd wordt. U mag het best weten. Ik zou veel liever wat anders spreken. Ik trek veel liever de registers van de genadeboodschap van Christus open. Zodat de heilgeheimen die in hem geopenbaard zijn u voor ogen gesteld worden. Maar opdat, jawel, zwaarden in uw leven hebben. Opdat de rechtvaardiging van Gods wegen van uw verloren leven werkelijkheid zij. Is de kennis van dit noodzakelijk. Anders zult u tot God niet bidden om genade. Ik heb u iets van Luther gezegd. Luther die met deze dingen voor Gods aangezicht was en die worstelde. God heeft het hem geopenbaard. Dat hij rechtvaardig is. Dat God die de gerechtigheid eist. En ik wil daar niet onderuit om het u toch te noemen. Ik was het eerst niet van plan. Maar ik doe het toch. God die gerechtigheid eist. Hij schenkt het ook. Maar hij schenkt het aan de goddelozen. Want dit belijden wij. God rechtvaardigt goddelozen. Uit genade. Om Christus wil. En toen zei Luther. Toen ging de deur van het paradijs voor mij open. Voor wie? Voor een mens buiten het paradijs. Rechtens buiten het paradijs wil de heilige en de rechtvaardige God om Christus wil nochtans de deur van het paradijs openen. En zij zullen het mogen erkennen dat deze God die eist en die vraagt zelf genadig schenken wil. Al wat ons ontbreekt om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 71, het eerste en het tweede vers. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Zo mogen we het u vragen, Heere, samen met de psalmist, die dat geheim ook al kende. Red mij door uw gerechtigheden. Uw gerechtigheden, Heere, die als een loden last op de ziel van een mens liggen kunnen. Wanneer u hem of haar ontdekt aan uw goddelijke en absolute eis. En dat geen van die gerechtigheden in ons leven te vinden zijn, Heere. Niet één. En dat ik daarom het hoofd buigen moet. En dan nochtans. Dan is het toch evangelie, Heere. Het feit dat u van uw gerechtigheid geen afstand doet. Maar dat er een ander is op wie u het allemaal gelegd hebt, op uw eigen lieve zoon. Maar ontdek ons er toch aan. Dat er maar één weg is. En wanneer deze weg door ons niet gegaan wordt, dat het op onze schouders gelegd wordt. Tot in eeuwigheid, Heere. Het was een scherpe boodschap vanmiddag en toch een evangelieboodschap. Want het was een roep om te erkennen hoe de feitelijke situatie van ons leven is. Opdat we meegenomen zouden worden in de verdere boodschap vanuit dit diepe en aangrijpende thema. Het hart van het evangelie. God die zondaren zoekt. En die zalig maakt degene die niet zalig zijn, die goddeloze rechtvaardigt. Doe dat wonderwerk ook in ons leven, Heer, ook in ons midden. Krachtig en heerlijk, tot de roem van uw naam. We danken u voor het woord dat ons gebracht werd vandaag, eenmaal en andermaal. Schenk uw zegen erover. We bidden u voor deze week, voor de dingen die gebeuren moeten in ons werk of op school of anderszins. We bidden u voor de reformatieherdenking aanstaande donderdag. Geef dat we er zullen zijn en dat we ook dan het woord wat misschien ook wel enige relatie heeft met datgene wat vanmiddag aan ons hart gelegd werd, wanneer we ook dat zullen ontvangen. En leid ons zo in alles om Jezus wil. Amen. We zingen nu het Psalm 31, het eerste vers, Psalm 31 vers 1. Verhef uw harten bidden tot God, ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.